Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast, van de podcast van RP Sanitas Humanus, oftewel Knowledge is Power. Vandaag spreek ik met mijn goede collega uit het mooie plaatsje Woerden, dicht bij Utrecht, met Julia Schantel, orthomoleculair darmtherapeut en al heel lang in het vak bezig. Zij is gekend als een absolute voedingsspecialiste. Zij is gekend als een absolute darmspecialiste en is, wat mij kenmerken voor haar lijkt, ze stopt nooit met leren. Hartelijk welkom, Julia.
Dankjewel, Rijf. Leuk dat ik daarbij mag zijn bij jullie podcast. En dat ik je weer weliswaar op afstand mag spreken.
Ja.
Over interessante onderwerpen die ons dagelijks bezighouden, zoals voeding, de darmen en het welzijn van de mens.
Ja, ja, dat is ons dagelijkse uitdaging, toch, Julia?
Ja, zeker weten.
En jij hebt je ontzettend verdiept in het thema ook voeding en vertering. Je geeft toch een aantal cursussen voor RP. En ja, je bent echt een doorgewinterde collega. En ik herinner me nog als ik je gevraagd heb, maar wil je niet een keer iets over voeding vertellen? Wel, je ziet het als niet alleen je mag geen gluten eten of je mag dat niet eten. Je ziet het echt complex. En zegt, als ik niet kan verteren, nou, dan heb ik sowieso een probleem. En vertering is niet alleen een voeding niet kunnen verdragen. Dus
Is
heel
belangrijk. Zeker. Eigenlijk alle patiënten die bij mij in de praktijk komen, dan begin ik met de spijsvertering. Als orthomoleculaire therapeut adviseer je gezonde voeding. Dat is natuurlijk weer een onderwerp op zich. Wat is gezond nou? Maar we kunnen nog zo gezond eten. Als je het niet kan verteren, dan komt het niet daar in het lichaam terecht waar het nodig is. En dan kan de gezondste, duurste, meest perfecte voeding voor een persoon nergens voor dienen. Of nergens, maar ja. Als je dat niet kan verteren. En daarom dat ik eigenlijk ook altijd hamer. Je kan en darmflora optimaliseren zoveel als je wilt. Als daarvoor die vertering niet goed loopt, dan voed je vermoedelijk alleen maar de bacteriën die je niet wil hebben, maar niet jezelf. Ja. En daar gaat het toch eigenlijk om.
Ja, daarom heet het voeding. Voeden.
Voeding, ja, precies. Voeding.
En niet vulling.
Ja, en ook niet vulling, want dat is natuurlijk ook nog iets wat we heel veel binnenkrijgen. Maar daarvan uitgaande dat je gezonde voeding eet, en dat is in mijn ogen datgene wat de natuur voor ons gemaakt heeft, zo onbewerkt mogelijk, dan zou het in de meeste gevallen goed moeten gaan. Maar zelfs dan heb je veel patiënten in de praktijk die eigenlijk al van alles geprobeerd hebben, ook heel veel weglaten.
Ja.
En dan begint natuurlijk het grote zoeken van waar gaat het dan elke keer mis? Waar reageren ze op? Want dat is nog niet eens zo makkelijk om te achterhalen. Ja.
En dat doe je. Ik zou heel graag nog even bij het, voordien we naar het achterhalen gaan, nog bij het verteren blijven staan.
Ja.
Dat wordt nog vaak de plank misgeslaan. Kan je ons daar nog even meenemen wat voor jou zo die highlights zijn als het gaat om een goede vertering en deze ook te optimaliseren?
Nou ja, het begint eigenlijk al daarmee dat je gewoon rustig aan tafel zit en niet gestrest even tussen twee vergaderingen in even snel een broodje daartussen naar binnen werkt. Ik weet dat wij onszelf daar soms ook schuldig maken. De waan van de dag sleept je daar soms in mee. Maar eigenlijk gaat spijsvertering en stress niet goed samen. En ik vind het zo mooi hoe ze dat in het Engels zeggen. We hebben het sympathische zenuwstelsel en het parasympathische zenuwstelsel. Ja. Nou, het sympathische is vechten en vluchten, fight and flight.
Ja.
En in het Engels zeggen ze het zo mooi, dat parasympathische is rest and digest.
Ja.
Ja, als je zit te vluchten en te rennen, nog snel een vergadering zit voor te bereiden, een presentatie zit af te maken, of achter het nieuws even een bordje, ik weet niet wat wegwerkt, ja, dan ben je gewoon in die vecht-vlucht-reactie qua zenuwstelsel.
Dus ook als een gezonde voeding is, dat wat de natuur ons geeft, heeft het weinig toegevoegde waarde voor de gezondheid.
Heeft het weinig toegevoegde waarde, omdat voor dingen als de maagzuurproductie, voor de aanmaak van spijsverteringsenzymen heb je een parasympathische werking in het systeem nodig. En als je sympathisch bezig bent...
Oh, dus actief.
Ja. Actief, dus dan helpt dat niet. Ik zit hier in mijn praktijk en ik kijk hier vaak uit het raam. Ik zit op een bedrijventerrein. Dan zie je dan 's middags alle collega's netjes met hun boterham een rondje lopen aan de frisse lucht met hun collega's. Ja. Nou, hartstikke goed dat ze bewegen. Alleen zou de volgorde beter kunnen zijn in de zin van ga even lekker bewegen. Ga vooral ook niet nog even over het werk praten met je collega's, maar lekker over koetjes en kalfjes. En ga dan rustig zitten en ga dan eten. Maar lopend je boterham wegwerken is ook niet zo. Ja, als je dat vanuit dat systeem bekijkt. Ja. En waarom is nou die parasympathicus zo belangrijk? Ja, simpelweg. De productie van maagzuur die heeft gewoon een parasympathische werking nodig. Mm-hmm. We weten dat er acetylcholine nodig is om de maagzuurproductie op gang te krijgen. Ja. En als jij nu lekker in de adrenaline stand zit, nou dan is de kans groot dat je daar niet genoeg acetylcholine ter beschikking hebt om goede hoeveelheden maagzuur te produceren.
Dus al op het begin van je vertering loopt het dan mis?
Loopt het mis. Ja. En dat andere wat ik nog helemaal vergeten ben, is te zeggen van ga lekker kauwen. Want grote happen doorgeslikt, hapslik weg. Ja, dan komt het ook al niet goed. Omdat je systeem door dat kauwen ook weet van oh, er komt voeding aan. Ik moet me ook voorbereiden op die voeding die daar aankomt.
Ja, ja. Dat is waar.
Ja, en als het dan in de maag komt, moet het goed zuur worden. Dat we ook voedingsstoffen, vitamine, mineralen goed uit onze voeding kunnen halen, om die vervolgens in de dunne darm op te kunnen nemen. En gebeurt dat niet, wordt de voeding niet zuur genoeg, ja, dan zitten we daar al met een groot probleem.
Ja.
En als dan die voedselbrei niet zuur genoeg in de dunne darm komt, gaat dat volgende signaaltje niet goed door, die dan tegen je pancreas zegt van nou, nu komt de zure voeding en ik heb de verteringsenzymen nu nodig. En ik heb gal nodig om vet te kunnen verteren. En dan gaat het mis in de dunne darm.
Dus omdat het seintje eigenlijk doorbreken, als je dat eerst al niet goed doet, niet goed kauwen, niet goed rest and digest.
Ja.
En dan nog te weinig maagzuur hebt, dan komen alle navolgende stappen met verteringsenzymen lopen ook al klem, omdat het signaal niet doorloopt.
Dan gaat het daar ook al mis. En dan zeg ik altijd van, ja, wie zit je nou te voeden? Jezelf of misschien verkeerde bacteriën die dan in je darm zitten?
Ja, klopt.
En de belangrijkste vraag die je eigenlijk moet stellen, ook onze collega's, vindt hier nu bacteriële vertering plaats bij de patiënt of vindt hier enzymatische vertering plaats? En je wil een enzymatische vertering, want je wil met behulp van de enzymen dat opnemen wat je zelf nodig hebt. Ja. En je wil niet ervoor zorgen dat verkeerde bacteriën gevoed worden in onze darmsysteem, die dan nog andere problemen weer veroorzaken. Want in feite de bacteriën die we graag willen hebben in voldoende hoeveelheden, die voeden zich juist door datgene wat we niet met behulp van enzymen kunnen verteren. En verteer je zelf niet goed, dan komen daar ook alle mogelijke andere stoffen in de darmen en die voeden in het algemeen die bacteriën die we eigenlijk helemaal niet zo graag in grote getallen willen hebben.
Ja, en dan ontstaan de zogenoemde intoleranties of overbelasting van voedingsstoffen die dan uiten in een opgeblazen buik, in krampen, tot psychische aandoeningen toe, die zich dan kunnen voortzetten.
Ja, houtklachten, gefriesklachten, noem het maar op. Alles heeft hiermee te maken. Dus als je mij vraagt van wat voor patiënten komen in de praktijk, ja, dat zijn natuurlijk vaak wel mensen die darmklachten hebben, maar in feite iedereen die lichamelijke klachten heeft, die heeft vaak te doen met problemen die al bij de spijsvertering en de darmen beginnen. Ja. En in mijn ogen is dat ook de plek waar je moet starten en waar je ook grote klappen kan maken voor diverse klachten.
Ja, waar je
echt... En daarmee mensen toch heel veel kan helpen.
Je vertelt dat zo makkelijk.
Nee, makkelijk is het absoluut niet. Nee. Want als we het dan over het onderwerp hebben, wat is nou goede voeding?
Ja.
Dan is dat heel erg moeilijk. Want als er één voedingspatroon voor alle personen was, zoals we dat vaak gesuggereerd krijgen, mm-hmm. als je maar volgens de schijf van 5 of de piramide sowieso eet, dan komt het allemaal wel goed. Maar zo is dat dus niet. Je moet toch echt met de patiënt als een detective op zoek gaan of dat bepaalde voeding is die hij dag in dag uit eet,
mm-hmm.
waar die eigenlijk, wat ik vaak zie, helemaal niet door heeft dat dat klachten veroorzaakt, omdat dat klachten zijn die elke dag door het gebruik van die voeding veroorzaakt worden. Dus dat is het gewoon voor deze patiënt.
Ja.
Om dan te achterhalen dat het lichaam dat eigenlijk helemaal niet fijn vindt.
En dat ga je, moet je, je noemt net Sherlock Holmes als voorbeeld, de detective moet je spelen. En dan nog heel slimme combinaties leggen, wat iemand eet. En je spoort dit op in je praktijk. Dus je bent de detective Julia. Je bent niet
Ja, zo voel ik mij wel dagelijks bijna.
Hij is een goeie, hè? Detective Julia. Detective, vertel. Hoe kom je dan erachter wat iemand dan eet, wat hij voor hem klachten veroorzaakt, zonder dat hij dat weet?
Nou ja, je begint natuurlijk heel simpel met een voedingsdagboek. Nou, dat hebben veel mensen natuurlijk al vaak gedaan. Of ze houden ook bij wat ze eten.
Mm-hmm.
En dan kijk ik nog een keer met mijn bril eroverheen. Want ja, bij een allergie is het heel makkelijk. Je eet iets en binnen seconden tot minuten krijg je klachten.
Ja.
Dus dat weten mensen eigenlijk altijd. Maar wat ze niet zo snel weten, is bij reacties die, wat we noemen, uitgesteld zijn. Die uren later, dagen later kunnen optreden. Ja. En dat zijn eigenlijk de lastigste reacties om te achterhalen. Dat lukt mij soms, dat je een bepaald patroon herkent dat iemand iets eet en 1 tot 2 dagen later bepaalde klachten krijgt. En als je daarvan een beetje op de hoogte bent, kan je zoiets uit een voedingsdagboek halen. Maar dat is wel heel erg lastig en bijna niet te doen.
Mm-hmm.
Dus in dat geval maak je gebruik van bloedonderzoek bijvoorbeeld naar immunoglobuline G, immunoglobuline G4, dus technische termen. Maar dan gaat het eigenlijk over overgevoeligheidsreacties, intoleranties, die vaak ook dit soort uitgestelde reacties veroorzaken.
Okay.
In dat geval gaat het dus om voeding die vaak ook slecht verteerd is, door de darmen alsnog in het lichaam terechtkomen en door het immuunsysteem als iets mogelijk gevaarlijks erkend worden, waar dat immuunsysteem in actie komt. En dat kan je heel mooi in het bloed terugvinden.
Dus dat zijn dan onschuldige voedingsstoffen, of dat wel gezonde. En, ondanks dat het gezond is, geeft het die cliënt geeft het last.
Geeft het last. En wat je daarvoor nodig hebt, kijk, het gaat hier altijd om een reactie op eiwitten die zich in voeding bevinden.
Ja.
Dus zelfs dat slaapblaadje bevat slaapblaadjes eiwit, waar je lichaam in het ergste geval op zou kunnen reageren.
Ja.
Nou ja, eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. Dus die kan je zien als een soort parelkettingen van aminozuren. En als je spijsvertering goed functioneert en die parelkettingen mooi in de enkele parels geknipt worden, dan is er niks aan de hand, want dan maak je bouwstenen voor je eigen eiwitten. En die ziet je lichaam in de meeste gevallen als veilig aan. Maar als dat dus niet lukt, dat knippen van die parelkettingen, dan kom je in de problemen en dan gaat je immuunsysteem op reageren. En dat heeft natuurlijk van alles aan klachten als gevolg, maar een van de belangrijkste is vaak ook energieproblematiek, vermoeidheid. Omdat dat immuunsysteem, als dat elke dag als je dat eet in actie moet komen, ja, dat kost gewoon enorm veel energie.
Ja, klauwen aan energie die je dan verliest.
Die je verliest. En Kijk, overdag hoort dat immuunsysteem gewoon bijna niks te doen. Dat hoort vooral 's nachts te werken voor je lichamelijk herstel. En als je dan overdag aan een systeem dat maar enkele procent aan energie zou mogen gebruiken, tot wel 40-50% aan je energie moet afgeven, omdat die elke keer op een allergeen moet reageren, ja, dan kan je je voorstellen dat het wel een groot verschil maakt of je 90% voor je energie voor het dagelijkse leven kan gebruiken of nog maar 50.
Ja, en dan word je al moe wakker.
Ja, ja.
Ja. Dus, en dan moet je nog een hele dag.
En dan moet je nog een hele dag. En dat alleen maar omdat je voeding eet waar je lichaam op reageert. En misschien als oorsprong van het probleem omdat de spijsvertering niet gunstig werkt. In het simpelste geval.
Ja, ja, in het simpel. Nou, het zou wel fijn dus als het altijd simpel is. Maar het is zeker ten allen tijden een onderdeel van je therapie, toch?
Ja, dus dat vind ik. Eigenlijk begin ik bij al mijn patiënten met een maagzuurtest.
Mm-hmm.
En als er aanwijzingen zijn dat iemand slecht verteert, en dat is heel simpel. Gewoon de vraag stellen, heb je last van winden?
Mm-hmm.
En dan als iemand zegt, nou, ik heb meer dan gemiddeld last van winden, of boeren,
ja,
dan weet je dat er ergens in die maagzuurproductie of in de verteringsenzymproductie iets niet goed gaat.
Ja.
En dat zijn heel simpele vragen. Of kijk gewoon naar de ontlasting. Hoeveel mensen kijken niet achterom als ze op de wc waren. Maar ik vraag dat altijd. Ik zeg ook altijd, hier is geen onderwerp wat niet besproken wordt. Kijk achterom. Dat geeft ons therapeuten zo waardevolle informatie. Ook over een vertering die misschien niet goed gaat. Ontlasting die drijft. Nou, dat kan natuurlijk vet zijn. Dat je niet goed kan verteren bijvoorbeeld. Of onverteerde rest in de ontlasting. Nog duidelijker voorbeeld dat je vertering niet goed gaat.
Dat je de paprika nog een stukje weer achter ziet.
Ja, nou ja, het kan natuurlijk ook zijn dat je zijn hele hompen doorgeslikt hebt. Maar
daar komt weer het kouwen. Wat je eerder vertelde.
Weer dat kouwen.
Daar komt weer het kouwen. Ja, ja. Verzadigen met amylase daarbij. Ja.
Ja.
Maar je zei, je gaat als een detective dan uitzoeken wat bij die patiënten qua voeding op dit moment niet past.
Ja, en één manier is dus inderdaad dat bloedonderzoek. En daar is mij heel vaak al opgevallen. Ik denk dat jij dat ook hoort van patiënten. Oh, nou ja, dat eet ik elke dag, maar daar heb ik helemaal geen last van. En dan vraag je ze het even een tijdje weg te laten. En dan komen ze op een verjaardag of een feestje en dan denken ze van, ach, ik doe maar niet zo nauw.
Mm-hmm.
En ik neem dat, als er melk bijvoorbeeld uitgekomen is, toch dat gebakje met die slagroom.
Ja.
En ineens merken ze welke klachten dat gaf.
Ja.
En realiseren ze zich achteraf dat hun normaal was daarvoor, waarbij ze zich niet realiseerden dat helemaal niet zo normaal was.
Ja, ja, dat is dit, Julia, wat ik ook, ja, net zoals jou en dingen of veel collega's regelmatig meemaken. De mensen leren met hun gezondheidsproblemen te leven. Dan moet je met leren leven. En dan is het maar meer, maar minder sterk. Oh ja, het wordt wat beter, maar het wordt niet beter. Maar pas als het helemaal weg is, realiseren ze zich, oei, zo goed kan mijn buik en mijn, ja, of die weinige klachten zijn.
Ja, ja, inderdaad.
En als ze het dan weer eten, krijgen ze, oh ja, zo was dat toen. En kunnen het weer wegen. Ja, dat maak ik regelmatig mee.
Ja, ja.
Hoe?
Nou ja, en dat is dus één stukje waar een probleem kan zitten qua voeding.
En als je dat dan getest hebt, en
ja,
dan komen dan voedingsmiddelen uit die, je noemde de immuunglobulines, die heten IgG's en ja, 1 tot met 3 of IgG4, die ga je dan checken. En waar zie je dan bij die mensen vaker heftige reacties? Of kan je het niet generaliseren?
Dat is heel divers, maar de meeste reacties zie ik toch op ei en melk.
Mm-hmm.
Of op granen en noten. Dat zijn de reacties waar ik het ergst zie. En enkele keer dat iemand echt op alles reageert. dat komt ook voor. En dat is natuurlijk dan echt een extreme uitdaging. Ja. Want ja, als je op alles meer of minder reageert, ja, wat moet je dan nog eten? Je moet toch wel eten, want je lichaam kan ook weer niet herstellen als je hem geen voedingsstoffen geeft. Dus ook dat is weer een hele uitdaging om een voedingspatroon te vinden waar iemand aan de ene kant niet te veel klachten ervaart, mm-hmm, en tegelijkertijd toch de voedingsstoffen binnenkrijgt die het lichaam nodig heeft om die darmen te herstellen. Wat ik ook zie is gewoon verteringstechnisch zijn vetten het moeilijkst te verteren. Dus mensen komen ook vaak binnen en zeggen, nou, vetten kan ik niet zo goed tegen. Mm-hmm. Dan weet je vaak al dat het niet helemaal lekker loopt in die spijsvertering. En dat tweede wat dan wegvalt, zijn de eiwit, is de, of wat moeilijker gaat, is de eiwitvertering. Ja. En dat wat vaak nog het makkelijkste gaat, zijn koolhydratenvertering. Dus dan begrijp je ook dat mensen de neiging hebben naar koolhydraten te grijpen, om nog iets van een energiebron naar binnen te krijgen, wat het lichaam ondanks een slechte vertering alsnog kan opnemen. Suikers verteren we bijvoorbeeld al in de mond, kunnen we heel snel opnemen. En suikers verteren we ook nog een keer in de darmen. En als je dan snelle suikers neemt, hoef je verteringstechnisch bijna niks te doen. Ja, ja. En dan begrijp je ook dat het eigenlijk een noodoplossing is van deze patiënten. Niet omdat ze niet gezond willen eten, maar omdat het gewoon niet anders gaat op dit moment.
Dat is een zeer, zeer mooie omschrijving die je nu doet. Dat is super duidelijk. Dank je daarvoor.
Ja.
Dat de mensen, ja, omdat ze dan zeggen, ja, ik heb al zoveel geprobeerd, maar ja, ik voel me steeds niet goed erbij of nog slechter. En dan wordt een essentie in de praktijk weggelaten, de verteringskracht weer te herstellen.
Ja, en dat is echt zo ongelooflijk belangrijk. En ja, ook dat weer komen we weer terug naar die parasympathicus. Dus als je puur, kijk, je kan natuurlijk verteringsenzymen geven, je kan maagzuur geven. Dat is een hulpmiddel. Maar als je niet de parasympathische activiteit ook van de patiënten ondersteunt en ja, vooral zoekt naar datgene wat vooral die sympathicus de hele tijd toch blijft triggeren en probeert dat onder controle te krijgen, dan zou je geen duurzame oplossing van dat probleem kunnen bewerkstelligen. Ja. En als je daar zelf niet de specialist bent in, nou ja, mindfulness, yoga of wat dan ook voor die patiënt past. Want ja, ja, er zijn ook mensen die worden helemaal kriegel als je ze laat mediteren. Dus
ja, dat begrijp ik nu heel goed.
Ja, nou ja, dat is niet voor iedereen de manier om rustig te worden. Ja. Dus je moet samen met de patiënt gaan zoeken naar activiteiten die hem rust geven. En voor sommige mensen kan dat ook in een soort tronsachtige hardloopactiviteit zijn. Niet knallen en rennen, maar gewoon even de stress, de rustig in een bepaalde cadans eruit lopen.
Ja. Dat... ja.
En daar moet je samen met de patiënt kijken van, maak je überhaupt tijd voor rust? Want er zijn ook van die bezige bijtjes die maar gewoon door blijven gaan en dat woord rustpakken eigenlijk niet kennen. Maar je lichaam heeft het gewoon nodig.
Ja. Alleen om al te verteren, laat na je immuunsysteem te recupereren.
Ja,
nou dat kan ook alleen in rust.
En dat kan ook alleen maar in rust, ja.
Dus, er is zoveel aan die evenwicht tussen parasympathicus en sympathicus, is tussen ons hele gezondheid aan gekoppeld.
Ja, dat is, zeker.
En je had het over de testen. Ik zou daar graag nog een klein beetje verder willen met jou gaan. Wetende dat je daar ook specialist in bent. Dus je checkt dat met die IgG, IgG4 voedingsscreenings. En je maakt ook bewust die scheiding tussen die twee immuunglobulingroepen.
Ja.
Misschien daar later nog wat meer over waarom je daarvoor kiest. Maar als een patiënt, daar komt iets uit of komt niks uit en Maar die heeft wel klachten. En dan weet ik, ben je met een onderwerp bezig? Daar hebben we al in het voorbespreking hiervan. Daar willen we een extra podcast ook aan wijden. Maar ik wil het toch even noemen. Over salicylaten.
Ja.
En dat vind ik nog een interessante punt.
Ja. Dus één manier hoe iemand op voeding kan reageren is ook stoffen die in de voeding zitten. En één daarvan zijn salicylaten. Mm-hmm. Nou ja, salicylaten zijn eigenlijk stoffen die in de natuur voorkomen. Die ook toegepast worden als voedingsmiddelen verwerkt worden. Maar als je patiënten binnenkrijgt die een MAC-dieet hadden... dus echt die McDonald's dieet, dat wat wij eigenlijk een beetje junkfood noemen. Ja. En daar doen ze het eigenlijk fantastisch op. Okay. En nu hebben ze bedacht dat ze gezonder willen gaan eten. Mm-hmm. En nu gaan ze netjes overstappen op avocado's en groenten en fruit en al die gezonde dingen. Mm-hmm. En daar gaat het minder mee. Niet alleen maar darmtechnisch, misschien ook psychisch en houtklachten en zo. En dan komen allemaal klachten op. Dat is voor mij een aanwijzing dat patiënten mogelijk zouden kunnen reageren op salicylaten die juist aanwezig zijn in al dit soort gezonde voedingsmiddelen. Denk daarbij aan appels en druiven die ook vaak als zoetmiddel aan producten toegevoegd worden. Maar gewoon zo de simpele dingen als kersen of
bessen.
Zwarte bessen, courgette, avocado, noten. Hè? Want mensen, als ze gezonder willen gaan eten, gaan vaak in de noten duiken. En dan zijn het bijvoorbeeld amandelen en pistachenoten. En producten die bijvoorbeeld op basis van azijn gemaakt worden. En mayonaise en dat soort dingen. Maar ook heel veel kruiden en specerijen. Basilicum, dille, kaneel, kurkuma, rozemarijn. Nou, ik noem maar even een paar. Alles wat wij noemen hartstikke gezond, daar zitten die salicylaten in. En dan gaan mensen juist heel bewust gezonder eten en voelen zich alleen maar minder. Ja, en dat zijn... Dan begin je echt een detective te worden. Ik had één klant die kwam bij mij en daar hadden we al bedacht dat ze histamineproblematiek had. Dus die was al met wat histamine-rijke voeding gestopt en toch ging het niet beter. En ze kwam 's ochtends bij mij in de praktijk en zegt van, nou ja, ik begin me nu alweer niet zo lekker te voelen. En zegt van, nou, wat heb je nu vanochtend gegeten? Nou, een boekweitpannenkoek met blauwe bessen.
Mm, lekker.
En dan ga ik dus, hartstikke lekker en klinkt ook heel gezond.
Yeah.
En dan ga ik echt stap voor stap uitvragen, en wat zat erin? Nou, boekweit. Nou, kon ik niks 1, 2, 3 bedenken. Natuurlijk kan je voor alles overgevoelig zijn. Hè? Ja. Dus voor alles, zelfs de gezondste dingen. Ja. Maar goed, blauwe bessen.
Ja.
We hadden het net over de zwarte bes die rijk is in salicylaten. En dan blauwe bes. Nou, oké. Salicylaten, dan blijf je doorvragen. Wat had ze nog gedaan in de pannenkoek? Kaneel. Nou, naast dat die mogelijk histamine zou kunnen uitlokken, is die ook rijk in salicylaten. En toen vertelde ze nog dat ze op mijn aanraden bouillon getrokken had.
Mm-hmm.
En als ze kippenbouillon trekt, dan gaat dat prima. Maar als ze runderbouillon trok, dan ging dat niet goed. Dus dan weer uitvragen, nou, wat doe je dan niet in de kippenbouillon?
Ja.
Wat je dan misschien wel in de runderbouillon doet, daarvan uitgaande dat het rund en dat kip niet het probleem zijn.
Ja.
Nou, en daar bleek ze foelie in te doen, dus van nootmuskaat. En ze deed nog wat andere specerijen wel in die runderbouillon, die ze niet in de kippenbouillon deed. En op die manier ontstond het idee, het zou misschien toch een salicylaatovergevoeligheid kunnen zijn. En dat grote probleem of issue met salicylaten, voor veel dingen hebben we een test waar je
ja.
in het lab kan onderzoeken, wat is het nou? Histamine kan je ook op meerdere manieren testen in de ontlasting in de urine. Maar die test heb ik voor salicylaten helaas nog niet kunnen vinden. Nee. En dan is het inderdaad detective Julia aan de slag. En daar ben je soms ook even een tijdje met een patiënt bezig. Dus je hebt ook een patiënt nodig die je even met jou wil doorzoeken.
Ja.
En niet meteen opgeeft als je daar niet meteen bent. Want zo goed bedoeld mijn advies ook was voor de bouillons te trekken.
Mm-hmm.
Omdat dat ook heel mooi voor het herstel van je darmen is. En een mooie bron van makkelijk verteerbare eiwitten.
Ja.
Was het in dit geval het probleem dat ze daar dus salicylaatrijke voedingsmiddelen in deed. Die bij haar dus niet goed vallen.
Dus...
En salicylaten, dat, die kennen we misschien ook veel. Wordt tegenwoordig niet meer zoveel gebruikt als medicijn. Maar in acetylsalicylzuur,
ja. dus het bekende aspirine.
Aspirintje, dus het echte aspirintje.
Ja, ja.
Dus dat is wel belangrijk dat je bij patiënten doorvraagt van... Weet je misschien toevallig dat je niet tegen de echte aspirine kan? En let op, tegenwoordig wordt tegen paracetamolletje ook snel nog aspirintje gezegd. Ja. Die bedoel ik niet, maar gewoon het echte aspirintje van toen de tijd. Daar.
Ja, of altijd als bloedverdunner gebruikt
mensen,
voor,
hè? Ja. Of als bloedverdunner. Ja, als en daar weten soms mensen wel dat ze daar niet goed tegen kunnen. Ja, en waarom kan je daar dan niet goed tegen? Ja, dat is dan een probleem dat je het zelf niet goed kan afbreken.
Ja.
Dat kan op diverse plekken een issue zijn. Dat dan gaat stapelen. Bijvoorbeeld heb je zwavel nodig, voldoende, om salicylaten goed af te kunnen breken. Ja, en... Ja, dan komen we weer in een ander probleem. Dat mensen die een probleem met de spijsvertering hebben. En ik snap dat ik nu een onderwerp aanspreek dat we eigenlijk helemaal niet besproken hebben. Maar veel mensen met overgroeiproblemen in de dunne darm van bacteriën. En SIBO bijvoorbeeld. Ja, die gaan dan vaak zwavelhoudende voedingsstoffen zoals uien en knoflook en dat soort dingen mijden. En dat kan dan indirect ook weer een ander probleem veroorzaken.
Dat bespreken we dan een andere keer.
Dat bespreken we een andere keer. Zo kom je vaak van het een in het ander.
Ja.
En door één iets uit te sluiten omdat je er last mee van hebt, kan je weer een ander probleem veroorzaken. Dan snap je ook dat mensen die met een probleem zitten en heel veel voedingsmiddelen niet kunnen gebruiken, in een vreselijke negatieve spiraal komen. Want doordat ze voedingsmiddelen weglaten, komen ze weer andere stoffen tekort. Ja. Waardoor ze niet tegen een volgend voedingsmiddel komen. Ja, en dat is echt wel dramatisch.
Dat is hoogdramatisch, omdat het de levenskwaliteit, de levensvreugde, maar compleet ondermijnt. Dus het hele
Absoluut.
Sociale leven wordt daardoor beperkt.
Ja. En dan hebben we het over stress.
Ja, dan hebben we het over stress. Dus dan heb je weer die vicieuze cirkel die er bestaat.
Ja. Ja,
maar
precies.
Je begint natuurlijk altijd bij jou met die testen. Dus je doet je anamnese, alles wat je doet. En dan ga je eerst maar testen. En ik ga zeggen, daar wil ik later nog een keer op terugkomen. Waarom doe je die verschil tussen de IgG's en IgG4's voedingsblokken? Ja, ik noem het maar blokken. Je zei dat was. De noten ga je doortesten of ja.
Ja, je kijkt natuurlijk in welke subgroep je door moet testen. Trouwens, het lab kijkt daar ook eigenlijk al met je mee. Je hoeft jezelf al vaak niet meer een beslissing in te nemen.
Ja.
Dat immuunsysteem probeert je eigenlijk, je lichaam probeert je altijd te beschermen tegen welke reactie dan ook.
Ja.
Dat begint al in de slijmvliezen met de SIGA's die je eigenlijk proberen te voorkomen dat er überhaupt een interne, noem ik het dan maar, reactie op die voeding ontstaat. En een eerste reactie is dan die IgG 1 tot en met 3 reactie die je al eerder genoemd had.
Mm-hmm.
En uiteindelijk komt daar een IgG4 reactie uit. En eigenlijk alles wat het lichaam met man en macht probeert te doen, is te voorkomen dat je uiteindelijk een echte allergie ontwikkelt.
Ja.
Met nog meer problemen. En het mooie hiervan is ook dat als je een intolerantie in dit stadium al kan tackelen,
ja,
dan kan het systeem zich weer terug regenereren. Terwijl als je een keer een full-blown allergie hebt, ja, dan heb je echt een heel ander probleem, want dat draai je niet meer zo makkelijk terug. Dan bestaan wel zo dingen als desensibilisatie. Maar ik hoor toch wel heel regelmatig dat mensen dat gedaan hebben en dat het dan eventjes goed gaat, maar dat het systeem eigenlijk al zo over de toeren is dat het eigenlijk niet meer goed gaat. En ook de klachten die daar nog bij kunnen komen van die voedingsreactie, die verschilt ook in die zin als dat je andere klachten hebt met de IgG 1 tot en met 3, terwijl de IgG 4, dat begint al steeds meer op een allergie te lijken.
Also eigenlijk heb je daardoor ook de, nou, ik noem het maar, proberen makkelijk te zeggen, je hebt hoe meer je in die IgG4 scoort, hoe verder ben je op richting allergie onderweg. Dus
juist, dan
ook hoe strenger moet die patiënt zelf op letten. Ja. En dan is het niet alleen gedaan, oh, we gaan de vertering verbeteren en de darm verbeteren, dat komt veel goed, zonder daar is echt ook die interventie nodig. Dat hij ook weet, hey, hier moet ik nu strikt het even mijden, die voeding, om tot rust te komen.
Ja. En dat is dan echt wel nodig om dat systeem inderdaad weer tot rust te brengen. Want elke keer als je het blijft eten, blijf je weer de verkeerde kant opschieten.
Ja.
En zou het langer duren totdat de rust in het systeem komt, mits dat überhaupt nog lukt. Want als je een IgG4-reactie van de waarde 100 hebt, dat is de hoogste waarde die we kunnen meten. Ja, dan
die zien we niet zo zelden, hè?
Die zien we heel regelmatig.
Ja.
Ik had iemand die heel bewust met spijsverteringsklachten carnivore is gaan eten.
Ja.
En 7 tot 9 eieren per dag ging eten. Ja, en je raadt het al wat uit de voedingsscreening gekomen is.
Ja.
Of ik had ook een keer een melkveehouder die net een koe geslacht had, had hij mij verteld. En wat komt er uit de voedingsscreening? Rundvlees.
Mm-hmm.
Zie ik trouwens niet vaak.
Nee.
Weet niet of jij dat vaak ziet, maar
nee,
ik heb het maar die ene keer gezien. Maar ja, het is natuurlijk ook niet zo gek dat datgene wat je heel vaak eet, waar het lichaam heel vaak aan blootgesteld wordt,
mm-hmm,
dat je daarop gaat reageren. Dus vandaar ook altijd het algemene advies: ga niet elke dag hetzelfde eten, want je werkt dat soort voedingsintoleranties in de hand. Al heb je maar 2 soorten ontbijt die je met elkaar afwisselt, is al veel beter dan 5 dagen in de week elke dag hetzelfde te eten.
Ik vind dat een goede afsluiting voor vandaag.
Ja.
Julia, ik wil me hartstikke bedanken voor deze, ik wil bijna zeggen, monoloog over voeding.
Nou.
Dat was zo spannend naar jou te luisteren. Je pakt er nog heel mooi in die context. We geven er vervolg aan nog een wat uitgebreidere podcast. Zeker over die salicylaten. Dat, ik denk voor onze collega's is dat een zeer goede aanvulling op het dagelijks leven. En voor de duidelijkheid te scherpen in de therapie, diagnostiek best noodzakelijk is. Nou, en dat weet ik, dus je test heel veel met je patiënten om ze naar gezondheid te begeleiden. En het lukt je ook.
Dankjewel. Ja. Het is niet altijd makkelijk, maar ja, de volhouder wint.
Ja, Detective Julia.
Daar heb ik een nieuwe titel erbij.
Ja, die krijg je erbij. Uit Woerden. Hey, hartstikke bedankt voor het gesprek.
Ralf.
En tot snel.
Tot snel. Dag, Ralf.
Doei.
Dag.
Dag.